Goedemorgen. Hoort u mij, broeders en zusters? Nee. Nu wel, hè. Goedemorgen, broeders en zusters. Ik zal maar niet vragen of u goed geslapen hebt. Want het is op onze reizen altijd perfect in orde. Mocht dat niet het geval zijn, dan ligt het aan u. Zo zit dat. Of aan mij kan het ook liggen. Maar niettemin, goedemorgen, broeders en zusters. Hier zijn we dan eindelijk aan de... Buiten de bewoonde wereld, want zo werd het vroeger beschouwd. Hier zijn we dan inderdaad in wat wij tegenwoordig kennen als Engeland, dan wel als Brittannië of Groot-Brittannië. Zijn er nog meer namen? Albion? Er waren nog een paar namen, maar misschien leg ik u het verschil ook nog eens uit. Dat weten die Engelsen zelf hier ook niet, dus dat hoef ik nou eigenlijk ook u niet te vertellen. Ik heb altijd gedacht om u eens mee te nemen deze kant op, naar deze kant van de... Noordzee. Niet omdat ik dacht dat u wel zou interesseren, maar ik zou het gewoon leuk vinden om die dingen eens een keer te laten zien. Dingen waarvoor ik zelf toch wel enthousiast geworden ben. Niet omdat ik zo'n anglofiel ben, want dat kon nog wel eens tegenvallen. Nee, dat is geen lelijk woord, zuster.
Ik kan het nog niet ontleden.
Maar wel omdat... De situatie zoals, zoals we die kennen of zouden moeten kennen hier in Engeland van oudsher, vooral wat betreft de oude geschiedenis ervan, omdat die alles van doen heeft met de Bijbelse geschiedenis en met de Bijbelse profetieën. Alleen persoonlijk zeg ik altijd, het is het best bewaarde geheim van de Bijbel, grote verborgenheid, hoewel het in werkelijkheid niet echt geheim is, maar u weet hoe het is met... Ook wat betreft de grote verborgenheid van de Bijbel zelf. Die is niet echt verborgen, maar op een of andere wijze blijft het toch slechts bekend in een beperkte kring. Hoe dat ook zij, dat ik u meeneem hier naartoe, dan weet u natuurlijk waarom dat is. Anders was u domweg niet meegegaan. Maar voor de goede orde wil ik u dan toch even vertellen. Want tegelijkertijd... Dat ik tegen u spreek, neem ik het ook op. Want er waren al veel mensen die zeiden, maar je neemt het onderweg toch wel op wat je allemaal gaat vertellen. Dus dat doe ik dan maar. En dat is voor u misschien ook makkelijk later. Dus u bent gewaarschuwd, geen lelijke woorden. Het komt allemaal op de band. En mocht het gebeuren, die lelijke woorden, dan zeg ik onvermijdelijk erbij wie het gezegd heeft. Dus, want Han zit hier achter me, die weet precies hoe u heet. Goed. Om het verhaal eerst een keer helemaal kort samen te vatten, want ik weet natuurlijk nooit wat u ervan gehoord hebt en wat niet. Om het verhaal in het kort samen te vatten, het komt er ongeveer hierop neer. En dan praat ik maar heel vrijblijvend. Ik heb ook niet eens een Bijbel voor me open liggen of zo. Dus ik vertel maar wat ik ervan vind. Dat hoeft niemand echt serieus te nemen. Maar dan weet u van tegen welke achtergrond ik praat. Voor zover ik weet... is het zo dat de oorspronkelijke, de oude bevolking van deze eilanden, waarover we het nog verder zullen hebben, beschouwd moet worden als de erfgenamen van de 10 stammen van Israël in het algemeen en van de stam van Efraïm, omdat die de belangrijkste is uiteraard in het bijzonder, waarbij Efraïm geacht wordt, hoe moet ik het zeggen, graag wordt teruggevonden te worden in vooral het zuiden van Engeland. Maar nou praat ik natuurlijk ook over eeuwen geleden. De gedachte is ongeveer deze, dat wij van doen hebben met een Bijbelse geschiedenis waarbij God zich bezighield met Israël. In het algemeen beloften deed aan Israël, weliswaar niet al te exclusief, maar wel degelijk beloften in de eerste plaats aan Israël. Beloften met betrekking tot eeuwig leven, een nieuw verbond, een eeuwig koninkrijk en hoe dat maar heten mag. En dat zijn beloften die al feitelijk gedaan werden voordat er ook maar een volk Israël bestond. Maar die later natuurlijk aan het volk als zodanig bevestigd geworden zijn. En als ik het nou echt zo snel mogelijk zeg... komt erop neer dat het grootste deel, en in zekere opzicht ook het belangrijkste deel, wat niet altijd hetzelfde is, van Israël verdwenen is in de Assyrische ballingschap in pakweg 722 voor onze jaartelling. En in de Bijbel zelf, in de woorden van de Bijbel, expliciet horen we daarna nooit meer wat van dat deel van Israël. En dat is op zich al opmerkelijk genoeg, omdat dat deel van Israël officieel ook het eerstgeboorterecht binnen Israël met zich meegenomen had. Want wij kennen waarschijnlijk allemaal de gedachte dat God belofte gedaan had aan Abraham en zijn zaad. Beloften die bevestigd werden van kind tot kind, zongen we dan. Ik niet, maar nou, ik ook trouwens, ja. De lagere school, maar vooruit. Beloften die bekend, die overgedragen waren, werden op kind tot kind enzovoort. En u weet dus, het waren beloften aan Abraham, Isaac, Jacob. En in de Bijbelse opsomming houdt daar het verhaal inderdaad ook op. God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac, Jacob. En tegenwoordig, als ik het lees of hoor, denk ik er altijd wat achteraan. Nou, niet tegenwoordig, dat is al lang zo. Want in de Bijbelse geschiedenis, in Genesis namelijk, wordt er erg veel werk van gemaakt. Niet alleen van de overdracht van dat eerstgeboorterecht, want dat is waar het alles mee van doen heeft, op Isaac en daarna op Jacob, in beide gevallen de jongste zoon. Maar daarna wordt er nog veel meer werk van gemaakt, van de overdracht van deze beloften van Jacob naar een van zijn zonen. En in het bijzonder, eerstgeboorterecht wordt overgedragen aan Jozef. En eigenlijk over het hoofd van Jozef heen, dat is om het moeilijk te maken, maar over het hoofd van Jozef heen op diens jongste zoon, namelijk op Efraïm. Efraïm werd dan ook later het hoofd van de 10 stammen van Israël. Sterker nog, Efraïm werd het hoofd van Israël na de splitsing van het Rijk in de dagen van na de dood van Salomo. Want hoe dan ook, Jerobeam werd koning over Israël. Er werd echter een uitzondering gemaakt voor de stam van Juda, want die bleef toegewezen aan het koningshuis van David. Je kunt het allemaal uitgebreid in uw Bijbel lezen. Dus daar ga ik nou verder niet op in. Maar iemand uit Efraïm, Jerobeam namelijk, werd hoofdkoning van Israël. Een volk waarvan wij slechts vermeld vinden dat het nooit deed wat goed was in de ogen des Heren. En na enige tijd verdween het dan ook van Gods wegen naar Babel, naar Mesopotamië. Kortom, het verdween naar waar Israël oorspronkelijk ook vandaan kwam, want Abraham kwam daar vandaan. En Adam ook, maar dat is weer een ander verhaal. In ieder geval, het ging terug naar waar het vandaan kwam. Daarna hebben wij er nooit meer wat van gehoord. De geschiedenis van Israël gaat namelijk verder met wat er van Israël over was. Juda namelijk. Gewoonlijk ook bekend niet onder de naam Israël, maar onder de naam Juda. Eigenlijk tot in onze dagen aan toe, want wij spreken niet over het volk Israël, wij spreken over het Joodse volk. En dat de naam Israël toch weer wat populair geworden is, komt gewoon omdat bij de oprichting van de Joodse staat ineens deze staat Israël genoemd werd, waarmee de naam Israël geclaimd werd. Maar strikt genomen, zodra de zoekgeraakte erfgenaam zijn kop opsteekt en zijn rechten kan bewijzen, kan Juda de naam Israël wel vergeten. Want zo is het eigenlijk. De naam Israël werd vererfd namelijk naar de 10 stammen van Israël via Efraïm. En zodra dat volk weer zal verschijnen, zal ik maar zeggen, of zou verschijnen, want ik zeg het dan maar even hypothetisch, dan dan kan Juda zijn aanspraak op de titel Israël wel vergeten. In het gunstigste geval maakt het dan deel uit van Israël, maar het is niet Israël. Dat is waar het om gaat. Nou goed, het werk Gods ging verder aan Juda. Juda dat trouwens ook in ballingschap verdween later, in officieel 598 voor onze jaartelling, verdween dezelfde kant op. Ook naar Mesopotamië, twee stromen land, Babel of hoe dat maar genoemd mag worden. Alleen een deel daarvan keerde later terug. En onder dat deel van Israël werd in de tijd de Heer Jezus geboren. En de rest van de geschiedenis is helemaal algemeen bekend. De Heer Jezus, die, waarvan we dan leren dat hij geboren werd in het Joodse volk. Dat wij dan bijna onvermijdelijk Israël noemen. En onder dat Joodse volk heeft hij gepredikt. Maar helaas, het Joodse volk liefde hem niet, was ongelovig, gaf de voorkeur aan de wet, het wettische systeem dat zij ontwikkeld hadden in de ballingschap pas. En in een voetnootje zeg ik dan, want als u denkt dat het Joodse wettische systeem hetzelfde is als het Mozaïsche systeem, dan vergist u zich. Het is niet hetzelfde, in tegendeel. Maar hoe dan ook, het Joodse volk hield liever vast aan de wet. En wij hebben dan hopelijk geleerd, want ik hoop niet dat ik dat nog uit moet leggen. Wij hebben hopelijk geleerd dat wegens het ongeloof van het Joodse volk God dit volk terzijde gesteld heeft. Een groot deel van het christendom beweert dat God hen voor altijd terzijde gesteld heeft, definitief. Maar goed, niettemin, God heeft dat Joodse volk terzijde gesteld. Wij hebben geleerd, hopelijk, dat dat een tijdelijke zaak is. Want wij geloven op grond van de profetieën enzovoorts, dat het volk als zodanig toch tot geloof zal komen. Maar dan straks bij de wederkomst van Christus. Nee, dat duurt niet zo lang meer, maar niettemin, zover is het nog niet. En wij leren dan dat in die tussentijd, terwijl God het Joodse volk opzij gezet heeft, dat God zich in de tussentijd een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam, namelijk de gemeente, bestaande uit allen die geloven. En sommigen gebruiken bij voorkeur zelfs de term de gemeente uit de heidenen. Hetgeen ook niet helemaal correct is, maar vooruit, het voldoet voorlopig wel. Wat wij vervolgens leren over de gemeente, is dat die gemeente, waarvan wij dan door genade en door geloof, door wedergeboorte zeg maar, deel uitmaken, dat die gemeente eerst geboorterecht heeft ontvangen, zelfs boven dat van Israël, dat van Juda, denken wij dan. Maar daar zit een belangrijk probleem, want hoe je dat ook keert of wendt, God heeft beloften, met name beloften van zoonschap, eerst geboorterecht, erfrecht, koningschap dus. God heeft die beloften gedaan aan Israël. En in het bijzonder daarmee aan Efraïm, die inmiddels al meer dan 2500 jaar zoek is, zal ik dan maar zeggen, onder de heidense volkeren. God heeft aan hem beloften gedaan van eerst geboorterecht. Sterker nog, God heeft aan Efraïm beloften gedaan van eerst geboorterecht, in elk geval boven Juda. En iets veralgemeniseerd, die beloften van dat eerst geboorterecht zijn dus gedaan aan de 10 stammen boven de 2 stammen. Waar wij nu in het Nieuwe Testament leren dat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven de 2 stammen, komen ineens die 10 stammen en de gemeente in dezelfde positie te staan op een of andere wijze. Behalve dan dat wij die 10 stammen al lang kwijt zijn, dus een doodlopende lijn, zoals dikwijls gewoon gedacht wordt, en die gemeente komt maar zo uit het niets. Nou, zo zit het natuurlijk niet. De gedachte is namelijk simpelweg deze, dat toen in de eerste komst van Christus de evangelie gebracht werd en de Heer Jezus verscheen onder zijn volk, in ieder geval onder zijn eigen stam, Juda, waarvan hij officieel ook stamoudste was, toen werd er weliswaar gepredikt onder dat deel van Israël, maar ik persoonlijk, laat ik het zo zeggen, ik persoonlijk heb er inmiddels allang geen twijfel meer over, dat dezelfde boodschap die gepredikt is geworden aan de Joden in de tijd, net zo goed gepredikt is onder dat andere deel van Israël. Het probleem is dat dat slecht te bewijzen is, omdat nou eenmaal niet is te bewijzen, of slecht is te bewijzen, waar dat andere deel van Israël dan gebleven is. Waar zijn dan die 10 stammen? Wie zijn het? Enzovoorts. Nou, de gedachte is simpelweg deze, dat de 10 stammen teruggevonden worden, althans hun erfgenamen, want het is een kwestie van erfrecht, wordt teruggevonden in elk geval nu in onze dagen in de zogeheten Angelsaksische volkeren. Dan vraagt ogenblikkelijk iemand, en wij Nederlanders, maken wij daar deel van uit? En dan is het antwoord, maar uw persoonlijke afstamming ken ik niet, dus het speelt verder geen rol. Dat, zelfs dat is niet goed te zeggen. Er is namelijk niet eens een echt goed antwoord op te geven. Maar wij worden, wij Nederlanders, dat wil zeggen wij autochtonen, dat mag je niet hardop zeggen, maar vooruit. Wij worden geacht inderdaad in het algemeen Angelsaksen te zijn. Maar in het bijzonder, de Angelsaksische volkeren zijn terechtgekomen in de eerste plaats, in belangrijke mate in de Britse eilanden, vandaar dat we nu hier zijn. En via de Britse eilanden bovendien zijn ze uitgezworven natuurlijk naar andere uitersten der aarde, zoals daar zijn de traditioneel bekende emigratielanden. Een andere term voor die Angelsaksische volkeren is die van Europeans. Ik geloof niet dat je dat in het Nederlands ook zo kunt zeggen, maar in het Engels wel. Europeans is de algemene term ter aanduiding van wat wij blanken noemen, maar u weet, de term blanken is discriminerend. Blanken mag je niet meer zeggen, zwarten mag je geloof ik, mag je dat al zeggen? Dat weet ik niet. weet ik niet. Maar ze zijn natuurlijk toch verschillende rassen. En dat is maar waar het om gaat. Maar de aardigheid is nu dat op langs verschillende wegen, die 10 stammen van Israël, langs verschillende wegen, op verschillende tijden, in verschillende groepen en onder verschillende namen, zo zonder meer terechtgekomen zijn in elk geval in West-Europa, in elk geval op de Britse eilanden, in de laatste eeuwen dan via de Britse eilanden weer verder gezworven zijn, nog verder weg over zee. Maar goed, daar hebben we het nog wel een keer over. Maar de gedachte is dan gewoon dat dat werk Gods aan het Joodse volk, aan het bekende deel van Israël, inderdaad geen resultaat gehad heeft. Maar dat aan de andere kant het evangelie wel degelijk gepredikt is geworden aan wat we zouden moeten beschouwen als de 10 stammen van Israël in het algemeen. En aan Efraïm in het bijzonder. En daaruit is dan fundamenteel in het verleden de gemeente tot stand gekomen. Want de gedachte is een heel eenvoudige, dat de juridische grond van het eerstgeboorterecht van de gemeente ligt in de positie, in de beloften aan, en dus de positie van Efraïm. Zodat de roeping van de gemeente niet zomaar wat nieuws is. Integendeel, het werd aangekondigd in het Oude Testament, maar in de praktijk juridisch gebaseerd op de beloften die aan Efraïm gedaan zijn. En meteen, voordat u nou zegt, dat heb ik ooit wel eens vaker gehoord, maar uit een heel andere richting. Meteen moet ik daar iets, moet ik daar wat commentaar op geven. Het idee namelijk dat de Angelsaksische volkeren in werkelijkheid Israëlieten zouden zijn, dus erfgenamen van 10 stammen van Israël, is bepaald wel bekend in allerlei kringen. Uiteraard in allerlei godsdienstige kringen, want het is een religieus verhaal uiteraard. Voor niemand anders maakt het wat uit. Het heeft alleen wat van doen met eventuele beloften van Gods wegen aan Israël. Dus in allerlei kringen wordt het wel degelijk geleerd. Maar het probleem ervan is dat men gewoonlijk, ik heb het nog nooit anders gevonden namelijk, dat men gewoonlijk niet ziet dat het niet erom gaat wie zijn nou de volkeren die deel uitmaken van die 10 stammen. Dat is helemaal niet aan de orde. Waar het om gaat is namelijk dat mensen tot geloof zouden komen, zouden deel krijgen aan de gemeente en zo zouden deel krijgen aan de zegeningen die God aan Israël beloofd heeft op grond van geloof. Het idee, om er dicht bij ons huis te blijven, hè, het idee dat Nederland nou eenmaal een van de stammen van Israël zou vertegenwoordigen en daarom het uitverkoren volk Gods is enzovoorts, is volkomen, maar volkomen dwaas. Misschien zeg ik het nu wat te sterk, maar ik hoop dat u me dan in ieder geval duidelijk begrijpt. Het is volkomen dwaas, want wat uw afstamming is, heeft niets van doen met de positie die u voor God inneemt. Laat staan dat het iets zal van doen hebben met uw eeuwigheidspositie. Dat berust enkel en alleen op grond van geloof. Maar de positie van de gemeente als zodanig, als eerste volk van het koninkrijk straks van Christus, als het hoogstgeplaatste van de volkeren enzovoort, dat berust niet alleen op geloof, maar dat berust wel degelijk op de beloften die God inderdaad aan Israël in het algemeen en aan Efraïm in het bijzonder gedaan heeft. De eenvoudige gedachte is namelijk deze, dat de zegeningen die Juda niet wilde, niet dat die zegeningen zomaar naar Efraïm en dus naar Engeland of naar Nederland of naar de Angelsaksische volkeren gegaan zijn, want dat is niet zo. Het idee is dat Juda de boodschap afwees, maar dat op dezelfde wijze als dat het Joodse volk de boodschap, de evangelie afwees, diezelfde boodschap aanvaard is geworden, op dezelfde wijze aanvaard is geworden door Efraïm. En dan zal ik het nog een keer zeggen, want het Joodse volk als volk bij monden van het Sanhedrin, de hoogste Joodse raad, tot 3 maal toe heeft het evangelie afgewezen, de Heer Jezus verworpen, Petrus en Johannes verworpen, Paulus verworpen enzovoorts. Dat is een officiële daad, verricht officieel door het Joodse volk als zodanig. Het heeft niks mee te maken of het een meerderheid of een minderheid was van het volk die erachter stond of niet. Het staat er volkomen los van. Het was nu eenmaal de regering en daarmee is het volk. Zoals de hoge priester zei, leta semwa. Jullie zijn nog niet wakker, maar vooruit. Dus, maar zoals de Joodse regering het evangelie afwees, moeten wij dus concluderen op een of andere wijze, op zijn minst veronderstellen, dat dan kennelijk Efraïm op regeringsniveau het evangelie heeft aanvaard. En dat is ook precies wat er gebeurd is. Dat lezen wij niet expliciet in de Bijbel, overigens. Wel impliciet in allerlei profetieën, maar niet in de historische geschriften dan in elk geval. Maar niettemin is het wel zo gebeurd en het is ook bekend gewoon uit de ongewijde geschiedenis. Voor die ongewijde geschiedenis zijn velen allergisch, u vermoedelijk niet, want anders was u met ons niet meegegaan. De mensen die willen van buiten de Bijbel helemaal niks horen. En dat is over het algemeen een redelijk goed standpunt, moet ik u zeggen. Het neemt niet weg dat wij van de Bijbel toch niet zo geweldig veel zouden begrijpen als wij niet iets wisten van de geschiedenis in het algemeen. En die hebben we er nou eenmaal bij nodig. En er zijn zoveel in zaken in de Bijbel die volstrekt onverklaarbaar zijn als we niet gewoon een geschiedenisboek ernaast hadden. Het probleem is natuurlijk dat geschiedenisboeken bepaald minder betrouwbaar zijn dan de Bijbel. Zodat enig voorbehoud uiteraard op zijn plaats is. Maar niettemin durf ik u rustig te zeggen dat uit ongewijde geschiedenis, dat wil zeggen uit menselijke geschiedenis, historie, legenden of hoe het maar heten mag, overlevering of wat er maar wezen mag, dat daaruit wel degelijk blijkt dat inderdaad het evangelie rechtstreeks gegaan is hier naar de Britse eilanden en binnen de kortste keren, hoe kort is wat moeilijk te zeggen, maar ik kom er nog wel op terug, maar binnen de kortste keren aanvaard werd in elk geval door de rechthebbende koning, waarvan we er trouwens meerdere bij name kennen. Het speelt zelfs af in meerdere generaties achtereenvolgens, dus er kan ook al geen twijfel over bestaan. Maar dat betekent dat inderdaad hier de Britse vorst inderdaad het evangelie aanvaarde en daarmee het eerste koningshuis werd. En daarmee naar Bijbelse maatstaven is er sprake van het eerste volk dat kwam tot geloof, tot aanvaarding van en geloof in de Heer Jezus Christus. Ook dit heeft niks van doen met hoeveel het er dan waren die tot geloof kwamen. Het gaat er maar om dat officieel op regeringsniveau inderdaad de Heer Jezus aanvaard werd als de beloofde verlosser en vooral koning. En dat is wat hier in Brittannië gebeurd is. Ik weet nooit waar ik nou verder moet beginnen, wat ik het eerst moet vertellen. Maar laat ik u dan zo zeggen, dat wij spreken vaak over Brittannië, Groot-Brittannië. We spreken over Engeland, het Verenigd Koninkrijk en wat het maar meer mag heten. Dat zijn nogal wat verschillende termen, maar voor Nederland bestaan ook nogal wat verschillende uitdrukkingen. Dus dat komt wel meer voor. Maar van oudsher moet ik u zeggen dat de term Britannia een term is bepaald niet ter aanduiding van wat wij tegenwoordig het Verenigd Koninkrijk noemen. Brittannië of Britannia eigenlijk betrof alleen een bepaald gebied in het zuiden van Engeland. Maar omdat dat het dicht ligt bij het continent, bij het vasteland, betekent het dus gewoon dat vanuit het vasteland over die eilanden gesproken werd hier als over Brittannië. Want als je over zee voer, kwam je automatisch in Brittannië terecht. Maar echt, Brittannië, de naam wordt afgeleid te zijn van het volk dat daar woonde, maar dat was ook alleen in het zuiden van Engeland, namelijk dat der Britten. En daarna moet ik u zeggen, want vroeg of laat komt u daar toch achter, dat de term Britten ook weer een verzamelnaam was voor enige en zelfs vele kleinere stammen die in het zuiden van Engeland leefden. Het was niet één groot rijk, integendeel, het waren gewoon losse stammen en eigenlijk veel, veel kleiner nog dan stammen. Maar het waren stammen met hun eigen chieftain, zoals ze dat hier noemen, of noemden, hun eigen stamhoofd, maar niettemin normaal aangeduid als koning. Daar gaat het maar om. Zo was het ook in de dagen van de Romeinen. Maar ik moet u zeggen dat die lui die toen hier in het zuiden leefden onder de naam Brittannië, dat waren ook al niet de eerste bewoners van deze eilanden. Ik zal proberen u dat vlug te zeggen zonder al te veel in detail te treden. Als u dan vragen erover hebt, hoor ik het later van u. En als we dan tijd hebben, ga ik er wel wat verder op in. Voor zover bekend, en dat is een belangrijke term in dit verband, omdat het gaat om zo lang terug. Voor zover bekend, de geleerden zijn het er nog niet over eens, dus daar moet ik ook even op wachten, dat begrijpt u. Maar voor zover bekend is zijn er twee mogelijkheden voor wat betreft de oorspronkelijke bevolking hier van Brittannië. En we praten nou over 1000 voor Christus en verder terug. Ik neem het wat grof, maar dan kan er geen misverstand over bestaan. We gaan uit van 1000 voor Christus en verder terug. Er is een theorie, maar dat wordt als legende beschouwd en daarom ook dikwijls aan de kant gegooid. Er is een theorie dat de oorspronkelijke bevolking van Engeland zou afstammen van ene Brutus. Dan heeft men tenminste de naam Brit verklaard. Zou afstammen van ene Brutus. Niet die van Et Tu Brut, dat is weer een andere. Een beetje cultuur moeten we erin houden. Maar een andere, een Brutus namelijk die betrokken was in de Trojaanse oorlog. Waar tot voor 100 jaar terug, zal ik maar zeggen, werd het verhaal over de Trojaanse oorlog volstrekt als onzin beschouwd. Als verhaal dat iemand uit zijn duim had gezogen, totdat natuurlijk iemand Troje opgroef. En toen was het bleken toch historisch te zijn. En nu is de vraag in hoeverre is het verhaal over de Trojaanse oorlog historisch en hoeverre niet. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het verhaal is dat de oorspronkelijke Engelse bevolking zou meegekomen zijn met die Brutus. En ze vonden dan hier allemaal reuzen in het land die ze dan eerst verslagen hebben natuurlijk enzovoort. En zo ontstond de zogenaamde Britten en sindsdien zou het land Brittannië heten. Het is hoogst twijfelachtig, het verhaal. Moet ik u zeggen. Er is een ander verhaal. Het wordt meestal iets later geplaatst in de geschiedenis. Maar er is een ander verhaal. Het wordt bij voorkeur verworpen omdat het de Bijbels is. Dat zeg ik er maar gewoon eerlijk bij. Dat verhaal is dit. Dat een belangrijk deel van Israël, procentueel dan, want zoveel volk was het niet. Maar dat een belangrijk deel van Israël. Kijk even links, een prachtige manorhouse is, hè. Daar hebben we het ook nog wel eens over. Maar dat een belangrijk deel van Israël, oorspronkelijk van de familie van Jacob, niet eens in Egyptische slavernij geweest is. Maar voordat het zover was, verdween het al uit Canaan. Want zoals Jozef terechtgekomen was in Egypte, zo zijn er andere leden van de familie ook het land verlaten, zijn er nooit in teruggekeerd. En zijn naar het westen getrokken over de Middellandse Zee. En aangekomen op een schiereiland wat wij kennen als het Iberisch schiereiland, Spanje en Portugal. Een variant op het verhaal, en het een sluit het ander niet uit, een variant op het verhaal is bovendien dat toen een paar honderd jaar later de familie van Jacob uit Egypte verlost werd, ter gelegenheid van de Exodus, weet je wel, de uittocht en daarmee de geboorte van Israël als volk, dat een deel van het volk toen ook niet achter Mozes aan de Schelzee overgetrokken is. Ze zagen het al zitten. Kunt u zich dat voorstellen? Zo van, we zullen een beetje achter die oude schaapherder eraan gaan van een jaar of 80. En dan helemaal die woestijn door om dan ergens daar in een land wat we niet kennen terecht te komen. Er waren er vermoedelijk genoeg die dat niet gewild hebben. En het verhaal is dus ook dat een deel van het volk gewoon links afgegaan is in plaats van rechtsaf. En vandaar dat ze hier in Engeland nu nog links rijden. Maar in ieder geval de andere kant op gegaan is gewoon. En eveneens over de Middellandse Zee gevaren is, want dat is de makkelijkste reiswijze en de enige goede richting dan ook. Gevaren is naar het westen en terechtgekomen is in Zuidwest-Europa, namelijk in Spanje. Hoe ik daarbij kom? Nou, het blijkt namelijk dat bepaalde figuren uit de opsomming van het geslachtsregister ontbreken. Wanneer gezegd wordt wie er allemaal naar Egypte gingen met Jacob mee, achter Jozef aan, die 70, weet u wel. Daar ontbreken inderdaad een paar namen. Ik zal u nou niet vertellen wie, want het doet er nou verder niet toe. En verder heeft men uitgevonden dat op een of andere wijze bij de uittocht uit Egypte bepaalde stammen toch wel erg waren ingekrompen, verhoudingsgewijs. En die zijn dan kennelijk ergens verdwenen. Er moet een reden voor zijn waarom die tellingen niet kloppen enzovoorts. En de gedachte is dat ze verdwenen zijn naar het westen. Want uit de ongewijde geschiedenis in elk geval kennen wij de verschijning van de zogeheten Iberiërs in wat sindsdien dus heet het Iberisch Schiereiland. Maar als je de term Iberiër zou opschrijven in het Hebreeuws, dan schrijf je gewoon Hebreeën. Het is volstrekt hetzelfde woord. Iberius, Hebreeën. Nou goed, dat is dus zo'n eerste deel van het verhaal. Volgende deel van het verhaal is dat heel wat van die Iberiërs doorgetrokken zijn, verder verhuisd zijn en terecht zijn het westelijke koers hebben aangehouden. En inderdaad zijn terechtgekomen hier in de Britse eilanden. In elk geval in Zuidwest-Engeland, zoals we dat dan noemen, in Cornwall en hoe dat maar heten mag. Maar de hoek omgegaan zijn en terecht zijn gekomen in een land wat wij sindsdien kennen als, niet Iberia, maar als Hiberia of Hibernia. Maar het is ook hetzelfde woord en het heet Ierland. Maar het is precies dezelfde naam. Iberia, Hibernia. Daarna zijn ze nog verder getrokken naar het noorden, de westelijke koers aanhouden. Zo kwamen zij op wat sindsdien heette Hebriden. Zodat hij dezelfde naam de hele West-Europese kust en eilanden langs tegenkomt. Omdat het inderdaad gaat om één en hetzelfde volk dat daar langs getrokken is en zich er heeft gevestigd. Maar ze heten gewoon, in het Hebreeuws heten ze gewoon Hebreeën. En waarom nou niet? Nou goed. Dat is één kant van het verhaal. Maar dat heeft nog niks te maken met de tien stammen, want dit gebeurde ver voordat er maar sprake was van de tien stammen. Ver voor de splitsing van het Rijk. Want waar we het nu over hebben, over die Iberiërs, wel, die vinden hun oorsprong ergens in de dagen van de slavernij in Egypte. En kort daarna misschien nog de dagen van Jozua enzovoorts. Dat is het ongeveer. Wat die tien stammen betreft, die beginnen in dit verhaal pas een rol te spelen honderden jaren later. Namelijk na de splitsing van het Rijk werden de tien stammen weggevoerd in Assyrische ballingschap. En zoals bijvoorbeeld staat in het vierde boek Ezra, dat staat niet in uw Bijbel, want het is apocrief, maar zoals wel degelijk staat in het apocriefe en dus zeer oude boek Ezra 4, Ezra, weet ik veel. Waar het precies staat, weet ik niet hoor, uit mijn hoofd. Maar daar staat dat die tien stammen, dat is nou eenmaal Israël, in ballingschap, dat die zich zo sterk vermenigvuldigden. Waar heb ik dat meer gehoord? Was in Egypte toch ook zo, met hetzelfde volk, in ballingschap. Dat die zich zo sterk vermenigvuldigden dat de plaats waar ze waren veel te klein werd binnen de kortste keren. En dat ze dus inderdaad binnen de kortste keren ruimte zochten. En ze konden maar één kant op, de kant waar namelijk niemand woonde. Dat is namelijk naar het noorden, de Caucasus over enzovoort. En zo kwamen ze in Noord-Europa. En van daaruit zijn ze verder getrokken naar West-Europa. En zijn bekend geworden onder de term Kelten. Ik ga u de afleiding van die namen niet geven nu, hè, want het heeft met spelling te maken en dat is allemaal veel te ingewikkeld. Maar Kelten, de naam Kelten, wordt namelijk uiteindelijk zelfs teruggebracht tot de term kinderen van Omri of van Comri, of hoe dat maar uitgesproken moet worden. Maar dat leg ik u nou verder niet uit. Maar in ieder geval Kelten. Kelten worden dus geacht af te stammen van de tien, specifiek de tien stammen van Israël. En die zijn vanuit het oosten. Zijn ze over Europa getrokken, helemaal inderdaad naar het westen en uiteindelijk naar inderdaad Brittannië, waar zij begonnen aan te komen in pakweg de 6e eeuw voor Christus, dus dat is al snel. Maar die volksverhuizing is constant doorgegaan, onder druk uiteraard. U begrijpt het, als een menselijk, hoe moet ik dat zeggen, als de wereldbevolking geconcentreerd is op een kleine plek en het gaat ze goed, dan is binnen korte keren de plek te klein en zoeken ze expansie. En ze kunnen zich alleen maar expanderen naar plaatsen waar nog niemand woont. Maar je moet bedenken dat in oud-testamentische tijd in het algemeen Noord- en West-Europa volstrekt onbewoond was. Op dan de kust, de westkust van Europa na en de Britse eilanden, want daar zaten die Iberiërs. Ze waren daar per schip over het water dus terechtgekomen. Maar wat die Kelten betreft, die kwamen inderdaad over het land heen, tot aan de kust van de Noordzee, dan wel de Atlantische Oceaan, wat betreft Frankrijk dan, en zijn overgestoken. Wij kennen ze als Kelten, iets zuidelijker kennen we ze als Galliërs, maar het is volstrekt hetzelfde, dat begrijp je hopelijk ook. Kelten of Galliërs is echt volstrekt hetzelfde woord, zij het dan in de andere talen iets verschillend uitgesproken, maar men zou er totaal geen onderscheid tussen moeten maken. Maar juist die Kelten worden geacht af te stammen van de tien stammen van Israël. En daarmee is het verhaal nog niet klaar. Want nog honderden jaren later, eigenlijk pas 1000 jaar later, hebben wij van doen met De zogenaamde Angelen en Saxen, de Angelsaksische volkeren, die worden net zo goed geacht van 10 stammen af te stammen, maar ze worden geacht langs een andere route, en ook een langere route, terecht te zijn gekomen in West-Europa. Maar de aardigheid is nu ongeveer deze, als ik het nou even samenvat, dat ongeveer in 1000 voor onze jaartelling, zo ongeveer dan, hè, want dat loopt over eeuwen, die 1000 voor onze jaartelling en daarvoor, dat die Iberiërs hier in de Britse eilanden aankwamen. Vanaf pakweg 600 van Christus kwamen hier de Kelten terecht, die trouwens in de dagen van de Heer Jezus hier woonden, maar die trouwens ook woonden gewoon in West-Europa en in heel Frankrijk, wat zoals wij dan tegenwoordig noemen. Daar woonden geen Franken toen, daar woonden Kelten nog steeds. Maar later, vanaf de 6e eeuw ongeveer, van onze jaartelling, 500 na Christus en verder, om het maar ongeveer zo te zeggen, kwam West-Europa onder druk te staan van de Angelen en Saxen, die vanuit het oosten kwamen. Dat is weer een golf van nieuwere volken, eveneens afstammend van Israël, niettemin. Maar die verdreven de Kelten steeds verder naar het westen. En die Saxen die hebben uiteindelijk ook Engeland definitief in bezit genomen. Althans een groot deel daarvan. En de naam Engeland komt daar dan ook vandaan. Komt van de Angelen. En de Saxen dan. Maar goed, komt van de Angelen die hier het land veroverd hebben. Op het westelijke deel van de eilanden hierna. En dat betekent in de praktijk dat die Angelen en Saxen zich aan het oostelijk deel van de Britse eilanden gevestigd hebben. Nou, zuidoostelijk deel eigenlijk. En dat het westen en het noorden inderdaad daarvan vrij bleef, zodat het westelijk deel van Engeland, met name dan Cornwall in het zuiden, en daarna Wales, daarna wellicht Northumberland, en in elk geval Schotland en Ierland, bleef in het algemeen sterk Keltisch. Keltische talen zijn daar ook gebleven, en tot op zekere hoogte bestaan ze nog. Zij het dan onder zware druk. Maar de rest van Engeland werd inderdaad Engels. Dat is wat het is. Zodat de term Britten en Engelsen hier in dit land zelf bepaald niet hetzelfde voorstelt. Er zijn hier Britten die zijn nog nooit in Engeland geweest. Hebben jullie? In Cornwall wonen Britten. Die zijn nog nooit, de zuidwesten, hè, zuidwestelijke punt. Daar wonen Britten, die zijn nog nooit in Engeland geweest. Want Engeland is voor hun verder naar het oosten en noorden. Dan moeten ze eerst de river Tamar, zal het Hebreeuws wezen, Tamar. De Tamar rivier over, voorbij Plymouth, naar het oosten. En dan pas komen ze in Engeland. Maar Cornwall, achter die rivier, dat is Brits, maar dat is niet Engels. Begrijp u, het is dus tamelijk ingewikkeld en enige spanning tussen de bevolkingsgroepen is er eigenlijk nog wel. Maar de Keltische invloed in Engeland als zodanig is nou bepaald niet meer zo geweldig groot. In de dagen van de Heer Jezus, in de dagen van de apostelen, dus woonden hier Kelten. Voor zover ik weet, maar we hebben het daar nog veel uitgebreider over, voor zover ik weet is het in elk geval zo. En dan laat ik maar even in het midden of de Heer Jezus zelf hier geweest is of niet. Daar zullen we het ook nog over hebben. Maar het is in elk geval zo dat na de dood en opstanding van de Heer Jezus het evangelie ogenblikkelijk hier gebracht is in Brittannië, blijf ik maar zeggen, want dat is waar het om gaat. Gebracht is hier in deze Keltische wereld, toen nog, van Angelen en Saxen was nog in geen eeuwen sprake. Een Keltische wereld. En hier ontstond dus inderdaad de eerste officiële christelijke kerk. Zelfs het eerste officiële christelijke kerkgebouw. De eerste christelijke kerk was dus eigenlijk Keltisch. Dat is een volstrekt historisch gegeven. Echter, dat weet men hier nauwelijks meer. Nou, men weet het wel, maar men houdt er nooit rekening mee. Want wij leren hetzelfde op school als wat de mensen hier ook op school leren. Namelijk dat in 597 van onze jaartelling, ene Augustinus, nou ja, de Britse. Er zijn meer honden die Vicky heten, denk ik altijd. Maar ene Augustinus hier het evangelie gebracht heeft. En dus werd in die dagen rond 600 van onze jaartelling Engeland gekerstend. U kunt het verhaal rustig vergeten. Want hoewel het een kern van waarheid in zit, is het een volle leugen. Zo zit het namelijk niet. Dit land werd gekerstend in de eerste eeuwen van onze jaartelling door de apostelen zelf, de Bijbelse apostelen, die hier in elk geval geweest zijn. Hier ontstond een bloeiende Keltische christelijke kerk, die natuurlijk onder zware druk kwam te staan toen vanaf pakweg 500 voor ons, van onze jaartelling de Angelen en Saxen hier kwamen. Dat waren heidense volken, ook in de zin van niet-christelijke volkeren. En ze hebben niet alleen Kelten verdreven, maar daarmee ook in belangrijke mate het christendom. Vervolgens is het zo dat de Keltische kerk wel degelijk het evangelie gebracht heeft aan wat toch als de vijand beschouwd werd oorspronkelijk, aan de Saxen dus, zal ik dat maar zeggen. Met hier en daar ook wel succes. Maar wat die bekende Augustinus dan kwam doen in 597, dat was niet het evangelie hier brengen. Wat Augustinus kwam doen, en dan zeg ik het maar erg oneerbiedig en misschien wat eenzijdig, maar dan vergeet u het niet. Wat Augustinus kwam doen, is gewoon de macht van de Romeinse kerk vestigen hier in Engeland. En waar de Rooms-Katholieke kerk de enige echte kerk is volgens de Rooms-Katholieken, dat hebben ze dus met vele andere kerken gemeen, denk ik altijd, maar dat even te zeggen. Maar de Rooms-Katholieke kerk, geacht wordt de enige echte christelijke kerk te zijn, wordt dus door de Rooms-Katholieken van oudsher het verhaal in de wereld geholpen dat Augustinus hier in 597 op gezag van Gregorius nummer zoveel, geloof ik, het evangelie gebracht heeft en zo werd Brittannië gekerstend. Dat is niet waar. Wat er gebeurd is, is dat de kerk die hier bestond, en het was een eeuwenoude oorspronkelijk Keltische kerk, dat die gebracht werd onder de macht van Rome. In elk geval gebeurde dat onder de Saxen die hier waren en daarna ook onder de Kelten. Die situatie van een Britse kerk onder het gezag van Rome heeft dus officieel geduurd vanaf die bediening van Augustinus in de tijd 500 van onze jaartelling. En het heeft geduurd tot de dagen van Hendrik. Hij zegt zeg maar Henk, zegt hij. Nummer 8. Hendrik de 8e. Dat was in de dagen van de hervorming, zouden wij zeggen. En die Hendrik de 8e had zo zijn zijn redenen om er zich mee te bemoeien, maar daar zullen we het nou maar niet over hebben, over zijn huwelijk, welke zuster, dat weet ik ook niet zo. Maar goed, bij Hendrik VIII was het zo dat toen hij van vrouw nummer zoveel af wilde om vrouw nummer zoveel te kunnen trouwen, toen kreeg hij de paus, de Rooms-Katholieke kerk, tegen. En om het kort te vertellen, Hendrik VIII zei toen tegen die paus: ik heb met jou niks te maken, want Rome heeft helemaal geen gezag hier over de Engelse kerk. De aanleiding was natuurlijk, van het verhaal was natuurlijk bepaald geen fraaie. En ik persoonlijk beschouw Hendrik de 8e als volstrekt krankzinnig. En dat is de vriendelijke variant. Want dat betekent ontoerekeningsvatbaar. Maar naar andere normen volstrekt een crimineel. Dat is één ding. Niettemin ben ik er wel van overtuigd dat deze vreemde figuur van Hendrik de 8e in de tijd wel degelijk gecorrigeerd heeft wat gecorrigeerd moest worden. Hij heeft namelijk de kerk in Engeland in het algemeen weer onafhankelijk gemaakt van Rome. Het heeft ook nadelen. Het nadeel is dat de hervorming niet zo geweldig goed heeft toegeslagen hier in Engeland. Niet zo geweldig ver heeft toegeslagen, moet ik dan zeggen. Maar het gevolg is wel dat wat tot dan toe de Rooms-Katholieke kerk was, de kerk in het algemeen, de christelijke kerk, of hoe het maar heten mag, is sindsdien de Anglicaanse kerk en de Schotse en Ierse variant enzovoorts, die laat ik maar even buiten beschouwing. Maar is sindsdien de Engelse kerk of de Anglicaanse kerk, die niet onder het gezag van Rome staat. Het neemt niet weg dat er natuurlijk toch in Engeland en in elk geval in Ierland nog steeds een Rooms-Katholieke kerk bestaat. Maar de hervorming in Engeland bestond in hoge mate uit het onafhankelijk worden van de kerk van Rome. Het heeft verstrekkende gevolgen gehad, waarover we van de week ook nog zullen spreken. Want het heeft tot gevolg gehad dat alle Rooms-Katholieke abdijen, en dat waren er nogal wat, ontbonden werden, vervielen aan de koning, enzovoort, aan de staat. En Hendrik de VIII heeft het grondgebied van die abdijen, en dat was verbazend veel, verkocht, weggegeven, een beetje veel. En het heeft ook tot gevolg gehad de vernietiging van de abdij van Glastonbury, waarvan we de ruïne. Onafhankelijk worden van de kerk van Rome. Het heeft verstrekkende gevolgen gehad, waarover we van de week ook nog zullen spreken. Want het heeft tot gevolg gehad dat alle Rooms-Katholieke abdijen, en dat waren er nogal wat, ontbonden werden, vervielen aan de koning, enzovoort, aan de staat. En Hendrik de VIII heeft het grondgebied van die abdijen, en dat was verbazend veel, verkocht, weggegeven, een beetje veel. En het heeft ook tot gevolg gehad de vernietiging van de abdij van Glastonbury, waarvan we de ruïnes dus inderdaad zullen bezien. En bij die gelegenheid vertel ik u daar wel wat meer van, want het is een verbijsterend verhaal eigenlijk. Maar een gevolg van die bediening van Augustinus is geweest een onafhankelijke Anglicaanse kerk. De man had, die Hendrik de VIII later en zijn personeel, hadden volkomen gelijk. Ze konden bewijzen dat de Engelse kerk ouder was dan Rome. Zo is het nou eenmaal. Dat voordat er ook maar een kerk in Rome bestond, bestond er een kerk in Engeland. Niet alleen in de zin van er waren gelovigen, maar zelfs in de zin van er stond een officieel christelijk kerkgebouw. Het is heel eenvoudig. Ik denk dat in 37 van onze jaartelling, 4 jaar na de opstanding van Christus, en uiterlijk in het jaar 63, dat is dan 31 jaar na de opstanding van Christus, toch echt het officiële eerste kerkgebouw, specifieke kerkgebouw, gezet werd hier in Engeland. Terwijl de eerste officiële kerk in Rome, dat weten weinigen, de eerste officiële kerk, christelijke kerk in Rome, vindt zijn oorsprong in wat oorspronkelijk was het Britse paleis in Rome. Dat zegt niemand meer hardop. Maar zo is het nou eenmaal. Dus onze volgende reis gaat naar Rome. Daarna hebben we Zuid-Frankrijk nog op het lijstje staan. En eerlijk gezegd, dat is eigenlijk een minstens zo mooi verhaal. Maar in Rome namelijk is het huis, laat ik het anders zeggen, de eerste kerk in Rome is de kerk Sint Pudentiana, staat gewoon op de kaart en in alle handboeken. Sancta geloof ik, Pudentiana, genoemd naar ene Pudentiana. In de moderne handboeken staat dat Pudentiana iemand is die alleen bestaat in de verbeelding van de overlevering, iemand die men heeft uitgevonden om een verhaal kloppen te krijgen. Maar ik kan u dat nou niet vertellen, want dat vertel ik pas op onze reis naar Rome uiteraard. Maar Pudentiana dan was de dochter van ene Pudens. En Pudens was getrouwd met ene Claudia. En Claudia was de... Ben u daar nog? Anders, uw schoonmoeder kan die dingen zo uitleggen. Dit soort verhalen, familieverhalen. Hè? Dus Pudentiana, naar wie de eerste kerk in Rome genoemd is, was de dochter, een dochter, van ene Pudens, dat was een Romein. En Claudia, dat was geen Romein, dat was een Britse prinses. Want Claudia, ze zegt zeg maar Gladys. Gladys dus, was een dochter van de toenmalige Britse vorst, degene die tientallen jaren lang uiteindelijk de Britse strijd tegen de Romeinen geleid heeft. De man die gevangen genomen werd en die met zijn gezin, inclusief dochter Claudia, werd afgevoerd naar Rome en daar 7 jaar in ballingschap heeft gezeten. In Liberia Custodia. Want zoals wij Latinisten zeggen. Ja. Goed. In vrije gevangenschap. Het is niet goed te vertalen. In net zo'n vrije gevangenschap als Paulus. En als u het mij vraagt, precies in dezelfde tijd. En dat zal geen toeval zijn. Maar de gedachte is dat de Britse vorst gevangen gezeten heeft in Rome. Nadat de Romeinen Britannia veroverd hadden. En dat die Britse vorst toen al een gelovige was, of althans tot geloof gekomen is in Rome. Daar heb ik het nog wel over hoe dat precies zit, want ik heb er een uitgesproken mening over. Maar in ieder geval, er was dus een Britse vorst in Rome, in gevangenschap, een christen. En hij was degene die zijn huis openstelde voor de apostelen en voor Paulus. Vandaar dat huis ook bekend staat als het huis der apostelen. Domus Apostolorum, of zoiets. Een van de officiële titels. Nou goed. Dat heeft zo'n poosje geduurd. De Britse vorst verdween weer naar huis na 7 jaar. Hij nam Paulus vermoedelijk met zich mee. Want ik ben van mening dat Paulus hier ook geweest is. Maar dat is weer een ander verhaal, deel van het verhaal. Maar hij verdween in ieder geval weer naar huis. Zijn Britse paleis in Rome overlatend aan zijn dochter en schoonzoon Pudens en Claudia. En die hebben hun huis weer overgedragen uiteraard aan hun kinderen. En dan zijn we terecht langzamerhand in het begin van de 2e eeuw. Maar in ieder geval, uiteindelijk is het huis verbouwd tot kerk. De kerk Sint Pudentiana. En als je er nou komt, weten ze daar geen fluit meer van. Ter plekke. Absoluut helemaal niks. Ja, dan sta ik over Rome te praten, moet ik eigenlijk nou niet doen. Maar ik ben er van de zomer nog geweest om een paar foto's overnieuw te maken die ik u hoop te laten zien. Dat zal over een jaar of 6 zijn, want eerder heb ik geen tijd, vrees ik. Ja, sorry. Maar ik blijf maar gewoon doorgaan dan. Hè. Maar goed. Maar ik ben daar nog geweest. Er was nu helemaal niks meer. En laat ik u dan vertellen dat waar je ook een kerk ingaat, een Rooms-Katholieke of hier in Engeland een Anglicaanse, kerken zijn open, je kunt erin en er zijn altijd gegevens, zwart of wit, briefjes, papiertjes, boeken soms, over de kerk. Wanneer die gebouwd is, door wie, geschiedenis en weet je veel. Altijd zijn daar gegevens van. Toen wij, vorig jaar was geloof ik, in Rome in Sint Pudentiana waren, was er net één briefje over die kerk in het Duits. Meer was er niet, dat was toen al verbazingwekkend. En toen we dit jaar waren, was er helemaal niets. Absoluut niks over bekend, er wordt je niks verteld. En waarom dat is, ik denk om de waarheid in ongerechtigheid te onderhouden. Daar zal de duivel wel gewoon achter zitten. Want in werkelijkheid, die kerk daar is wel degelijk gebouwd op een oude Romeinse woning. Als je nou vraagt, willen ze dat nog net vertellen. Daarna willen ze ook nog wel vertellen, als je toch al weet dat het huis was van ene Pudens. Maar dat die Pudens dezelfde is als Rufus Pudens Pudentius. En dus dezelfde als de schoonzoon van de Britse vorst Caradoc. Dan wel Karatekus of Karaktekus, dan halen ze de schouders op, hebben ze nog nooit van gehoord. Dat weten ze daar niet. Ter plekke ook niet. Ook niet de lui die beheer hebben over die kerk daar en zo. Dat is absoluut onbekend. Niettemin, het staat zwart op wit in de boeken, anders zou ik het uiteraard ook niet weten. Maar de gedachte is dan dus dat de kerk in Engeland ouder is officieel dan de kerk in Rome. De oudste christelijke kerk, ook in de zin van kerkgebouw, is vermoedelijk uit het jaar 37 en anders in elk geval uit het jaar 63 van onze jaartelling. In Glastonbury was dat, in de oudste Rooms-Katholieke kerk, of kerk in Rome moet ik eigenlijk zeggen. Die stamt pas uit het begin van de 2e eeuw op zijn vroegst. En zelfs dat willen ze daar ter plekke niet eens toegeven, want dan zeggen ze die kerk pas gebouwd is in de 6e eeuw of zo. Hè. Zoiets was het geloof ik, al maken ze maar wat van. Met andere woorden, Henry de VIII en de zijnen hadden nog niet helemaal ongelijk toen ze zeiden dat de kerk in Britannië ouder was dan die in Rome. En ik weet niet of ze erbij verteld hebben, maar de oude kerk in Rome was eigenlijk een Britse kerk. Omdat degene die beschouwd wordt als hoofd van de Engelse kerk, eigenlijk verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan van de gemeente in Rome. Dus het is eigenlijk andersom. Hebben die ook nog? De kerk. Als je gewone Bijbelse commentaren naleest, die zich niks aantrekken van dit soort zaken, dan zult u altijd tegenkomen dat we niet weten hoe die gemeente in Rome tot stand gekomen is. Wie heeft hem gesticht? Men weet het niet. En ja, de Rooms-Katholieken zeggen Petrus. Dat is algemeen bekend, maar dat staat ook niet in de Bijbel. Dus men weet het niet. Maar hoe hij ontstaan is, leidt geen twijfel uit de ongewijde geschiedenis. Hij is ontstaan door de verschijning daar ter plekke van de Britse familie. Het schijnt zo, laat ik dat dan nu zeggen, het schijnt zo dat Caradoc, dat was dus officieel toen de koning, dat hij zelf toen, op dat tijdstip, nog geen gelovige was en dat hij pas in Rome tot bekering is gekomen door de prediking van Paulus in zijn eigen huis. En vervolgens verwijs ik dan naar de brief aan Philemon, want die brief die verklaar ik volstrekt overdrachtelijk, want voor de rest heeft die voor ons toch geen betekenis. Dus ik verklaar hem volstrekt overdrachtelijk en ik denk dat die Onesimus die door Paulus tot geloof kwam en die vervolgens door Paulus teruggestuurd wordt naar zijn heer, dat die Onesimus in werkelijkheid eigenlijk niemand anders is dan Caradoc, dan wel Ephraim, dan wel de verloren zoon. Paulus komt hem tegen in zijn ballingschap. Hij komt tot geloof en hij stuurt hem terug naar zijn heer. Dat is met Caradoc precies zo gebeurd. Hij kwam tot geloof als de erfgenaam van Ephraim, zal ik maar zeggen. En hij ging terug naar huis. En daar was het dan. Hè. En hij werd hoofd of beschermer in elk geval van de kerk, de gemeente dus, hier in Brittannië. Nou goed, om een beetje terug te keren bij waar we eigenlijk zijn hier. We zijn inmiddels onderweg naar Canterbury. Canterbury, in Kent, dat kan niet missen, denk ik altijd. Canterbury, dat is niet omdat daar zoveel belangwekkends voor ons te zien is. Maar we hebben nou eenmaal een lange rit en we moeten nou eenmaal ergens stoppen. Het moet toch een beetje zinnig zijn om onderweg tot een beetje zinnige plaatsen te stoppen. Wel, onze eerste halte zal zijn Canterbury. En wel omdat Canterbury de zetel is van de Anglicaanse paus. Dat mag ik niet zeggen, van de aartsbisschop van de Anglicaanse kerk. Die wordt geacht het hoofd te zijn dan eigenlijk. Van die kerk, zoals de paus in Rome geacht wordt hoofd te zijn van de Rooms-Katholieke kerk. Dat is het eigenlijk. En dat die aartsbisschop zetelt in Canterbury, dat is omdat het de plaats is waar in de tijd Augustinus zich vestigde als vertegenwoordiger van de Roomse paus, uiteraard. Dus Rome was vertegenwoordigd daar in Canterbury en sinds Henry de VIII is dat dus de hoofdzetel van de Anglicaanse kerk. Daar valt weinig over te vertellen, behalve dan dat volgens mijn gegevens, en dat zijn gegevens gewoon uit de geschriften van de kerkvaders en geschriften van het Vaticaan enzovoorts. Ik heb ze niet bij de hand en voor zover ik ze bij de hand heb, is het toch in het Engels en moet ik het gaan staan te vertalen. Dat maakt het zo lastig. Maar volgens de verhalen is het zo dat ooit een keer in de 5e of 6e eeuw, wanneer het maar was, vanuit Engeland een verzoek gedaan werd door de een of andere Britse koning, weet ik veel wie het was. Een verzoek gedaan werd aan de paus in Rome, verzocht werd om de lichamen van Paulus, Petrus, Johannes en nog enige andere sinten, want ze worden allemaal sint genoemd, hè? Sint Paul en Sint Pieter, hij zegt zeg maar Pieter, hè? Sint Petrus, Sint John enzovoort. Maar er werd gevraagd om de lichamen van die lui, want in die dagen was het om een of andere wijze reden gebruikelijk om wat te slepen met de overblijfselen van de bekende figuren. Dat hoorde bij de cultuur toen, dus ik zal er maar niks van zeggen verder. Maar ze verzochten om de lichamen, de overblijfselen van deze heiligen, wat de apostelen betreft, Paulus, Petrus en Johannes, en daarna nog een reeks van die lui. En opdat die opnieuw zouden begraven worden hier in Engeland, namelijk in Canterbury. En het eigenaardige is dat wij zwart op wit hebben dat dat geregeld is. Dat wil zeggen, Wij hebben niet zwart op wit dat het daadwerkelijk gebeurd is. Maar we hebben wel zwart op wit dat de toenmalige paus toestemming gaf hiervoor. Dus als er verder niks tussen gekomen is, is dat ook daadwerkelijk gebeurd. En dat betekent dat Paulus en Petrus, zowel als Johannes, begraven liggen hier in Canterbury. Die graven wijzen ze uiteraard niet aan, want als het al gebeurd is, dan zal men het daarna toch weer stilgezwegen hebben. Maar het idee op zich is wat mij betreft voldoende, want waarom zou de bisschop van Rome, de paus dus, waarom zou hij toestemming geven om Paulus, Petrus, Johannes te laten begraven alsnog in Canterbury? Dat kan alleen zijn omdat daar gegronde historische en betrekkelijk juridische grond voor is. En die brieven zijn voor mij voldoende, bevestigt namelijk dat inderdaad als deze lui, deze apostelen, al ergens thuis hoorden, was het hier in Brittannië. Hier in Efraïm, hier onder de 10 stammen van Israël, of hoe je dat dan maar noemen moet. Ik geloof persoonlijk dat Paulus inderdaad ook hier in Brittannië geweest is en gepredikt heeft. Niet voor niks is Paulus de beschermheilige van de stad Londen. Hoe bedenken ze het, hè? Nee, als je dat vergelijkt met de stad Amsterdam. Wie is de beschermheilige van Amsterdam? Sint Nicolaas. Ja, dat is officieel. Ja, dat is officieel. Tot mijn verbijstering. Ik geloof in Winchester, in de Westminster Cathedral, waar we nog op te komen, is dacht ik, het graf van Sint Nicolaas. Dus hij schijnt inmiddels toch dan echt verscheiden te zijn. Maar dat even te zijn. Maar hoe wordt iemand als Paulus beschermheilige van de stad Londen, vraag ik nu aan alle Romeinse katholieken. En de grote kerk is dus inderdaad St. Paul's Cathedral. Wel degelijk. Enzovoorts. Nou, daar vertel ik dan ook nog wel meer over. Maar ik hou erop dat hij daar geweest is, gepredikt heeft. Van Petrus is het iets minder zeker, maar het verhaal gaat net zo goed dat hij hier geweest is. En met name ook in Londen, dat vertel ik u bij gelegenheid ook wel. Dat kan wel vluchtig geweest zijn even, maar niettemin is de kans groot. Van Johannes heb ik het nooit gehoord dat hij hier geweest is, integendeel. Maar ik heb u bij gelegenheid, als u er tenminste toen was, heb ik u bij gelegenheid wel eens verteld dat waar Petrus een type is van de gelovigen uit de 2 stammen van Israël, daar is Johannes een type van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. En op die gronden hoort hij toch redelijk goed thuis in dit land. Nou goed, Canterbury dus. Niks meer te zien. Hoofdzetel van de Anglicaanse kerk. Maar inderdaad onafhankelijk van Rome. De werkelijke zetel van de Engelse kerk had natuurlijk geweest moeten zijn in Glastonbury. Maar helaas, daar is niks van terechtgekomen en weinig van overgebleven. Maar het verhaal van Glastonbury vertel ik u wel een andere keer. Nou goed, ik heb nog weer bijna een uur tegen u gesproken, dus het lijkt me wel weer mooi geweest.
Brief van Augustinus, heb je
weten. Welke?
Brief van Augustinus aan de paus. Over dat hij hier moest kersten en dat hij een oudere kerk vond.
Ja, kan ik wel even vertellen. Ja. Ik kan u nog even wat eraan toevoegen, dat komt nu wel aardig uit. We hadden het even over Augustinus en ik zei, en over Canterbury dus, en ik zei, maar eigenlijk had het aartsbisdom gevestigd moeten worden dan in Glastonbury, want daar is de oudste zetel feitelijk van de kerkgemeente hier in Engeland. Maar het aardig is dat wij een brief kennen, waarvan ik de tekst dus niet bij de hand heb hoor, maar daar vertel ik u nog wel een keer wat over. Een brief kennen, geschreven door deze Augustinus, Ad Gregoriam, Epostola Ad Gregoriam, dat wil zeggen de brief aan Gregorius de Paus, waarbij Augustinus er melding van maakt dat toen hij en de zijnen, want hij was niet helemaal alleen, zijn metgezel, belangrijkste metgezel was een Paulinus, Paulinus natuurlijk, maar vooruit. Maar hij schrijft aan de paus dat toen zij hier in Engeland aankwamen, vonden zij hier een christelijke kerk van eeuwen oud, die niet gebouwd was door menselijk vernuft, maar door de handen van Christus zelf. En wel in Glastonbury. Daar staat het zwart op wit in die brief. Dat is een historisch document. De discussie gaat er niet over of die kerk er was. Die kerk was er dus. Want ja, dat was al bijna, zeg maar, rond 600. En waar wij eigenlijk over praten is over dat 600 jaar daarvoor, bij wijze van spreken, al een kerk gebouwd werd daar. Maar vooruit. Maar we zeggen dus, die kerk was er. Maar Augustine schrijft aan de paus en hij zegt, een kerk niet gebouwd door menselijk vernuft of door menselijke uitvinding, zou ik maar zeggen, maar door de handen van Christus zelf. Niet door de handen van mensen, maar door de handen van Christus. De discussie gaat er nu vervolgens over of Augustinus dit overdrachtelijk of letterlijk bedoeld heeft. Hebben die ook? Als hij het letterlijk bedoeld heeft, dan heeft hij dus geschreven dat de Heere Jezus zelf met zijn eigen handen die kerk daar oorspronkelijk gebouwd heeft. Of dat zo is, weet ik niet, maar ik acht de kans groot. En dan zeg ik het weer, a titre personeel. Dat was weer een andere taal, hè? Nou goed, dan zeg ik op persoonlijke titel. Ik geloof, en ik zal u de argumenten daarvoor nog wel geven in de loop van de reis. Ik geloof dat de Heer Jezus zelf hier geweest is, als kind zelfs al, maar later ook als volwassen man. Ik denk dat hij hier net zo goed 3,5 jaar gepredikt heeft als later 3,5 jaar onder Juda. Enzovoort. En dat hij hier inderdaad eigenhandig een huis gebouwd heeft, namelijk daar in Glastonbury. En dat dat huis van de Heer Jezus later een religieuze functie vervulde, na zijn opstanding namelijk. Toen is hij er niet meer geweest overigens, maar wel kwam Jozef van Arimathea daar en de een en ander aan apostelen. En dat dat huis inderdaad later gebruikt is tot kerk. In ieder geval de basis is geweest van de grote abdij die daar uiteindelijk gestaan heeft en verwoest is geworden in de dagen van Hendrik de VIII. Ik weet dat het heel onwaarschijnlijk klinkt. Je lacht je rot als je het voor het eerst hoort. Vooral als je het zo hoort zoals ik het nu zeg. Zo, wat is dat nou weer voor een dom verhaal. Maar ik moet u zeggen dat daar nogal wat aanwijzingen voor zijn. Aan de ene kant bijbelse aanwijzingen, maar aan de andere kant gewoon historische gegevens, hoewel die gemakshalve weggeredeneerd worden als legenden. Maar Augustinus schreef het aan de paus. Hij zegt, wij kwamen hier, maar wie schetst onze verbazing? Er was al een kerk, zelfs een kerkgebouw, niet gebouwd door mensen in het algemeen, maar door Christus zelf en gewijd aan Maria. Hetgeen tamelijk vreemd is, omdat pas vanaf de 12e eeuw op zijn vroegst kerken gewijd werden aan Maria. Want de Maria-verering stamt pas uit die tijd. En de reden waarom die kerk, dat oude kerkje, oorspronkelijke kerkje in Glastonbury gewijd was aan Maria, is zo goed als zeker. De reden daarvoor is dat daar inderdaad Maria begraven ligt. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Ja. En zo waren wij dan even in Canterbury. Zoals gezegd, niet echt een onderdeel, gepland onderdeel van onze reis. Maar je moet toch ergens stoppen en dit is nooit weg. We hebben in ieder geval een stukje van de oude stad kunnen zien en kunnen proeven van de toch wel wat middeleeuwse sfeer die in sommige oude Engelse steden hangt. De muur om de stad die is nog helemaal gesloten en stamt nog oorspronkelijk zelfs uit de Romeinse tijd. Wat ik u gezegd heb, heb ik even nagezocht. Ik heb hier een notitie gemaakt naar aanleiding van de geschriften van een Beda. Die is bij ons in Nederland toch niet bekend, geloof ik. Toen ik zijn naam voor het eerst tegenkwam in het Engels, had ik geen flauw idee waar het over ging. The Venerable Bede. Maar Bede blijkt te zijn Beda. Beda de gezegende vertaalt men dat, geloof ik. Hij schreef ongeveer in 720 van onze jaartelling. En hij wordt beschouwd als officieel de laatste der kerkvaders. U weet wel, die oude kerkvaders, Irenaeus, Polycarpus, Hieronymus en hoe ze nog meer mochten heten. Allemaal uit de eerste eeuw van onze jaartelling. En Beda wordt daar nog net bij meegerekend. Sommigen rekenen hem niet mee, sommigen wel. Maar ze beschouwen hem als de laatste der kerkvaders. Dat is een man, daar heb ik nou eens respect voor. Die is zijn leven lang, vanaf zijn zevende jaar, in een klooster gezeten. Hier ergens in Engeland, verder naar het noorden. Omdat hij nou eenmaal geboren werd op grondgebied van een abdij, werd hij beschouwd als het eigendom van de abdij, want zo ging dat in die dagen. En op zijn 7e jaar werd hij gebracht bij de monniken en heeft zijn lange leven, ik geloof dat hij meer dan 80 jaar geworden is, me goed herinner hoor, zijn lange leven heeft hij in de abdij doorgebracht en zich bezighouden met studie en schrijven en nog zo het een en ander. Hij schijnt zeer geleerd geweest te zijn. De paus heeft het ook geprobeerd om hem naar Rome te krijgen, maar Beda heeft dat geweigerd. En hij is dus gewoon gestorven in zijn eigen abdij, waar hij zijn leven lang had doorgebracht. Maar hij wordt beschouwd als een autoriteit, in zijn tijd in elk geval. 720, dat is dus 120 jaar zo'n beetje nadat Augustinus in Canterbury kwam. En door de paus daarheen gestuurd werd. Maar het is deze Beda, hij schrijft in boek 3, hoofdstuk 29, maar dat zoekt u toch niet na, dus ik kan het rustig zeggen. Hij schrijft: de lichamen van Petrus, Paulus, Sint Laurens, Johannes, Sint Gregorius en Sint Pancras zijn begraven in Canterbury. En dit op verzoek van King Oswy, Engelse vorst dus in die dagen, een verzoek van King Oswy aan paus Vitalianus. Een verzoek tot de paus gericht in 656. Dat verzoek dat schijnt nog te bestaan. Dat wil zeggen dat manuscript waarin dat verzoek gedaan werd. Of, want ik ben er niet helemaal zeker van, het is of dat verzoek bestaat nog, of de toestemming die de paus gaf om die lichamen over te brengen bestaat nog. Een van de twee. Maar niettemin, Beda, levend en schrijvend zo'n 120 jaar na dat Augustinus hier in Canterbury kwam, zegt: die lichamen zijn inderdaad overgebracht. En het verzoek stamt uit 656. Met andere woorden, Beda schreef dit een jaartje of 60 maar nadat dit gebeurd zou zijn, zodat je toch moet zeggen dat dat als zeer betrouwbaar beschouwd moet worden. Dat betreft dus in elk geval de lichamen van Petrus, Paulus en Johannes. En dat is een sterk verhaal. Dat het niet algemeen bekend is, is natuurlijk gewoon omdat in elk geval het lichaam van Petrus geclaimd wordt door de Rooms-Katholieke Kerk, die immers de Sint-Pieter gebouwd zou hebben. Dat is de bisschopszetel dan van de bisschop van Rome, maar dat is de paus, hè. Die Sint-Pieter zou gebouwd zijn op of boven het graf van Petrus. Eigenlijk is het zo dat de Sint-Pieter gebouwd is boven althans een deel van de catacomben van Priscilla, maar dat vertel ik u op onze Romeinse reis natuurlijk. Voetreis wordt dat, hè. Waar in ieder geval, en in die crypte van Priscilla zou Petrus en Paulus enzovoorts begraven zijn. Al moet gezegd worden dat dat nooit bewezen is. Integendeel, toen men, ik meen in de 30e jaren, maar jaartallen dat blijft wat moeilijk voor me. Maar toen men in de 30e jaren van onze eeuw daar opgravingen gedaan heeft, heeft men onder de Sint-Pieter, in die catacombe, daar in die plek, in die crypte, heeft men 5 stenen sarcofagen gevonden. En 1 daarvan had maar een opschrift. En het opschrift daarop was de naam van Linus, bijgenaamd Linus. Dat is de man die door de Rooms-Katholieke Kerk beschouwd wordt als de tweede paus in Rome, dus de opvolger van Petrus. Wat moet ik daarvan zeggen? Ik heb nagezocht wat de Rooms-Katholieke Kerk over de man leert, maar dat hebben ze gauw niet bij elkaar kunnen vinden. Ze hadden in de Sint-Pieter van de naam Linus zelfs nog niet eens gehoord, want we vroegen ernaar. Hadden ze niet gehoord, toen verwezen ze ons naar een tabel aan de muur waar alle pausen op staan, net als hier in Canterbury een lijst was van alle aartsbisschoppen van Canterbury, beginnend met Augustinus. En op die lijst stond inderdaad Linus als de tweede. Later heb ik ergens gevonden dat die Linus zou afkomstig zijn uit een of andere plaats, daar ben ik de naam van vergeten, sorry, in Italië. Het zou een Italiaan geweest zijn, maar het is volstrekte onzin. Linus is namelijk niet de eerste bisschop van Rome. Een bisschop betekent opziener, hè? Dus ik gebruik het woord bisschop, maar ik bedoel gewoon iets minder plechtig opziener, hè? Voorganger, zeg maar. Linus was de officiële eerste voorganger in Rome. Hij schijnt aangesteld te zijn, of aangewezen, of hoe dat maar heet in Bijbelse termen, door zowel Petrus als Paulus. Maar Linus was niemand anders dan een der zonen van de Britse vorst, Caradoc. Daar hoeft echt niet de minste twijfel over te bestaan. Dat de Rooms-Katholieke Kerk dat niet weet of niet wil weten, dat is een ander verhaal. Daar hebben ze belang bij. Maar het is gewoon zo. Linus was de zoon van Caradoc en was met Caradoc mee in ballingschap genomen, in gevangenschap meegenomen naar Rome. Samen met zijn vader Caradoc dus, samen zelfs met zijn grootvader Bran, B-R-A-N, A met een dakje erop, dus het wordt heel ingewikkeld, Bran. En zelfs samen met zijn overgrootvader geloof ik, maar die is in gevangenschap gestorven. Hoe dat ook zij, hij maakte deel uit van de koninklijke familie. Het verhaal is dat in de tijd Caradoc het langst de Kelten gezamenlijk heeft aangevoerd tegen de Romeinen. Als hij was stamhoofd van de Siluriërs in het zuiden van Wales. Maar als er oorlog is, was het onder de Kelten gebruikelijk dat men een gezamenlijke legeraanvoerder aanstelde, Pendragon. En dat werd dus inderdaad Caradoc. Maar deze Caradoc heeft de Britse legers of de Keltische legers aangevoerd dan tegen de Romeinen. Maar uiteindelijk is hij verraden geworden. En in 51 of 52, dat is allemaal wat moeilijk. 51 of 52 van onze jaartelling is hij met zijn familie gevankelijk weggevoerd naar Rome als de overwonnen vorst. Dat eindigde in een triomftocht in Rome zoals dat gebruikelijk was. Er was niks bijzonders aan. Er werd de overwonnen vorst tentoongesteld en in optocht meegevoerd, gevangen en wel, geboeid en wel door de straten van Rome. Daarna zou hij voor de Senaat moeten verschijnen en veroordeeld worden, ter dood uiteraard, en dat zou het dan zijn. De enige keer dat zoiets niet gebeurd is, was in het geval van Caradoc. Deze Caradoc hield namelijk voor de keizer een redevoering die wij nog letterlijk zwart op wit hebben. Ik heb hem hier ook wel eens wel ergens in een van die boeken die ik meegenomen heb. Maar het verhaal komt erop neer dat niemand hem kon verwijten dat hij zijn land zou verdedigen tegen de Romeinen. Bovendien zei hij tegen de keizer dat hij, nu hij zo hier was in de straten van Rome, op geen enkele wijze kon begrijpen dat de Romeinen op enige wijze belang hadden bij zijn bezittingen of bij zijn tent waarin hij de afgelopen jaren gewoond had hier in Brittannië. Hij begreep dat niet waarom dat nou zo nodig was. En dat het vanzelfsprekend was dat hij zijn volk geleid had om het te verdedigen. Verder zei hij, ik ben niet overwonnen, ik ben verraden. Dus het is jullie overwinning niet. Nee, niet door zijn eigen vrouw. Niet door een eigen vrouw, nee, door een koningin van een veel noordelijker stam. Arvedeg in het Keltisch, maar in het Latijn wil men het nou natuurlijk ook niet te binnen schieten. Maar bij een noordelijker stam is dat gebeurd. Maar goed, over die historie gaat het niet. Hij was verraden geworden. Maar hij zei tegen de keizer dat als hij nou ergens eer mee wilde inleggen, dan zou hij hem niet ter dood moeten brengen, maar dan zou hij hem genade moeten bewijzen. Want dat had nog nooit één Romeinse keizer gedaan. Dus als hij zich onsterfelijk wilde maken, zou hij dat moeten doen. En dat is ook inderdaad precies zo gebeurd. Er is zelfs vriendschap ontstaan tussen keizer Claudius, want dat was hem. U weet wel, ik heb de film helaas niet gezien, maar de man scheen ook niet helemaal goed te sporen, maar vooruit. Claudius. Maar er schijnt zelfs vriendschap ontstaan te zijn tussen de beide kemphanen, om zo te zeggen. En Claudius legde aan Caradoc op dat hij met zijn familie 7 jaar in ballingschap, dus in gevangenschap, Liberia Custodia heette dat, hè, in vrije gevangenschap in Rome, zou blijven. Hij had dus daar inderdaad een eigen huis. Hij was daar gevangen op eigen kosten, op de wijze zoals we die ook van de apostel Paulus kennen, uiteraard. En na 7 jaar zou hij terug mogen keren naar huis, op voorwaarde dat hij zou beloven nooit meer de wapens tegen de Romeinen op te nemen. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. Na 7 jaar is hij teruggekeerd, heeft ook inderdaad nooit meer gestreden tegen de Romeinen. Maar dat deden andere familieleden wel. Want dat is, die strijd is nog jarenlang doorgegaan. Hoe dat ook zij, in Rome was daar dus prompt dat huis, dat Palatium Britannicum, dat huis van de Britse vorst, het Britse paleis, of hoe het maar bekend was, daar woonde hij met zijn vader Bran, Bran de Blessed, Bran de Gezegende, of hoe die maar genoemd werd in de diverse talen. Maar hij woonde er ook met zonen en dochters. En een van die dochters was een Gladys, die omgedoopt werd tot Claudia, toen zij door keizer Claudius tot zijn dochter werd geadopteerd. Moet je voorstellen, dat waren vijanden eigenlijk, Caradoc en Claudius. Ze hadden in de strijd tegenover elkaar gestaan hier in Brittannië zelf. Maar ontstond een vriendschaprelatie en Claudius adopteerde Gladys. En de namen lijken nogal op elkaar, dus dat ging nog wel. Neem niet weg dat deze Claudia, de dochter van Caradoc dus, vervolgens in de Bijbel voorkomt. In 2 Timotheus 4, de laatste brief die wij hebben van de apostel Paulus. En zelfs in zijn laatste woorden, want hij schrijft die brief aan Timotheus vanuit Rome en doet Timotheus de groeten van Claudia. En dat is precies die Claudia van de Britse vorstin. Dat kan niet missen, want Paulus doet de groeten van Claudia en van Linus. Lees u het maar na. Ik zoek het nou zo gauw niet op, maar je kunt het zo nalezen. De laatste verse van 2 Timotheus 4. Nee, waren broer en zus, ja. Claudia was de dochter van Caradoc. Linus was de zoon van Caradoc. En een van de kerkvaders zegt ook dat Linus de eerste bisschop was van Rome. Dat is die Linus. Ik zou het u kunnen voorlezen, maar dan moet ik even in mijn aantekeningen zoeken. Dat is die Linus die Paulus noemt in zijn brief aan Timotheus. Het kan niet missen, het wordt zonder meer zo vastgesteld. Paulus doet daar de groeten aan Timotheus van Claudia, van Linus, van Pudens. En Pudens was de Romeinse echtgenoot van Claudia. Gladys dus. Dat heb je toch, hè? En daarmee de schoonzoon van Caradoc. En verder de groeten van Eubulus. En voor zover ik weet was Eubulus een neef. Dus dat wil zeggen een neef van Claudia. En daarmee dus ook lid van de Britse koninklijke familie. Dat is niet helemaal zeker, want aan de andere kant wordt, omdat die naam maar één keer in de Bijbel voorkomt, wordt verondersteld dat Eubulus wellicht dezelfde is als Aristobulus. Ook met Bulus, want Aristobulus betekent de beste raadgever en Eubulus betekent een goede raadgever. En men zegt dan het zal wel dezelfde zijn. Dat is trouwens ook vermakelijk, want Aristobulus hebben we het ook nog een keer over. Want die wordt geacht de eerste bisschop der Britten geweest te zijn, omdat hij geacht werd inderdaad gepredikt te hebben hier in Brittannië. Maar daar hebben we het een andere keer wel over. Die naam komen we nog wel tegen. Waar het me nu om gaat, is om die koninklijke familie daar in Rome. Die Pudens. Nee, laat ik eerst bij Caradoc beginnen. Het aardige is, Caradoc had een zus. Die heette ook Claudia. Gladys namelijk in het Engels. Dat is niks bijzonders, want Gladys is gewoon Keltisch voor prinses. Dus dat is makkelijk zat, hè? Maar Caradoc had een zuster, die heette Gladys. En die Gladys, die is getrouwd met Aulus Plautius. En dat is een prachtverhaal, want Aulus Plautius was aanvankelijk de Romeinse legeraanvoerder bij de verovering van Brittannië. Die begon in het jaar 43 van onze jaartelling. Dus vaste naam uit de oude geschiedenis, kan niet missen, Aulus Plautius. Maar die man is overgestoken met zijn legioenen hier naar Brittannië. Maar hoe het gegaan is, dat weet ik niet. Maar hij is hier wel degelijk getrouwd met de zus van de grote tegenstander, Caradoc. En ze hebben daarna gewoond in Rome. En die Gladys, de zus van Caradoc, getrouwd met Aulus Plautius, is ook een beroemde figuur geworden, omdat ze beroemd geworden is door haar literaire activiteiten, door haar schrijverijen. En heel wat van haar geschriften zijn inderdaad bewaard geworden. Ze heeft nog wat bijnamen ook, maar die ontschieten me nu ook nog. En dat is een merkwaardig verschijnsel, dat de familie van de vijanden met elkaar trouwen, maar toch gebeurde dat in het verleden veel, al was het alleen maar om de vrede uiteindelijk weer te bevestigen. En bovendien, nationale belangen werden beschouwd als zaken. En dat is heel wat anders dan gewoon persoonlijke relaties, schijnbaar, in die dagen. Nou goed, vervolg op het verhaal was natuurlijk dat keizer Claudius, die andere Gladys, de dochter namelijk van Caradoc, tot zijn eigen dochter adopteerde. Maar het vervolg op het verhaal is dan weer dat die Claudia inderdaad trouwde met Rufus Pudentius. Rufus, dat was een bijnaam. Waarschijnlijk omdat hij rood haar had, want Rufus betekent gewoon rood. Dus Rufus Pudens, dat was zijn naam. En zijn vader heette ook Pudens, dus wordt het Rufus Pudentius. Die figuur pudens, die vinden we genoemd in 2 Timotheus 4, zoals ik al zei. Maar ook in Romeinen hoofdstuk 16, waar Paulus de groeten aan hem doet, merkwaardige wijze. Alleen dan niet onder zijn officiële naam, maar onder zijn bijnaam Rufus. Groet Rufus. Hebben jullie? Romeinen 16. Groet Rufus. Een inwoner van Rome. Maar het is ongetwijfeld dezelfde als pudens. Het is nog ingewikkelder, want, en dan zeg ik het met kleine lettertjes in een voetnoot, want er staat groet Rufus en zijn moeder en de mijne. Zodat de gedachte bestaat dat deze Rufus Pudens Pudentius en Paulus van Tarse op een of andere wijze broers waren, namelijk uit dezelfde moeder. Ja, hoe dat kan, daar zijn een stuk of 10 varianten op, dus dat hoef ik niet uit te leggen. Maar die kans is vrij groot. En dat betekent dat Paulus op een of andere wijze zelfs familierelaties had daar in Rome en zelfs aan het keizerlijke hof. Deze Rufus Pudens Pudentius is namelijk ook een bekende figuur uit de geschiedenis. Dat was een van de officieren van Aulus Plautius. En die Pudens is in ieder geval als officier gelegerd geweest in de stad waar we de volgende stop hebben. Dat is in Chichester. Dat kan makkelijk bewezen worden. Want Chichester in de eerste plaats was een van de eerste en belangrijkste hoofdkwartieren van de Romeinen. Het ligt ook inderdaad aan de kust met een haven en al dat soort dingen mee. En het aardige is dat niet zo geweldig lang geleden, het jaartal ben ik weer kwijt, sorry, maar misschien vertel ik u dat later nog. Niet zo geweldig lang geleden heeft men in Chichester een steen gevonden met inscriptie. Een steen met inscriptie waarop de naam van deze Rufus voorkomt. Ik hoop dat we die steen kunnen zien, want in de loop der tijd hebben ze het ding nogal eens verplaatst. Vandaar dat ik me wezenloos gezocht heb een paar jaar terug naar waar het ding gebleven was. Maar bij die gelegenheid bleek hij inmiddels gemetseld te zijn in de voorgevel van vroegere Town Hall. Nu het museum, geloof ik. Maar ik heb net de moderne naslagwerken nagekeken in de beschrijving van Chichester en daar staat die steen helemaal niet eens meer in. Maar goed, ik hoop dat hij er nog is en dan zullen we hem zien. Hij is niet gaaf, dat wil zeggen niet alle letters zijn nog goed te lezen, waren stukken af. Men heeft het ding op onbenullige wijze gerestaureerd, sorry, maar het is zo. Maar niettemin is hij te lezen. In het Latijn, dat zal ik u niet voorlezen, want het dient nergens toe. Maar ik heb hier wel de vertaling van de inscriptie in het Nederlands. Daar staat aan Neptunus en Minerva, deze tempel, ter ere van de goddelijke keizerlijke familie, met toestemming van Tiberius Claudius Cogidunus, dat was de plaatselijke Britse bevelhebber die het op een akkoordje gegooid had met de Romeinen. Dus een tempel, gewijd aan de keizerlijke familie, met toestemming van die Cogidunus dus, vertegenwoordiger van Augustus, de keizer namelijk, in Brittannië. De raad van kunstenaars en de raad van de dienaren der godsdienst op eigen kosten wijden deze tempel. Ik hoop dat ik het zo gevolgd heb. Een tempel dus gewijd aan Neptunus en Minerva door het plaatselijk gilde van ambachtslieden dan wel predikanten of hoe je zoiets maar zegt. Hè? Maar een tempel opgericht aan deze Romeinse goden. En dan de laatste zin luidt dat het perceel, de area, het grondgebied waarop die tempel stond, dit perceel is gegeven door Pudens, zoon van Pudentius. En de vertaling heb ik niet zelf gemaakt, dus dat is door een geleerde gemaakt, dus daar valt geen spel tussen te krijgen, denk ik er altijd maar. Maar dat betekent dat zijn naam daar genoemd wordt als bevelhebber daar ter plekke van de Romeinse legers. Nou, het is deze Pudens die we in de Bijbel tegenkomen, inmiddels als christen. Hier kennelijk nog niet, want dan zou je niet meewerken aan een tempel aan Neptunus en Minerva. In ieder geval niet uit eigen zak een stuk grondgebied daarvoor beschikbaar stellen. En dat betekent dus dat hij later tot geloof gekomen is, volgens de verhalen vermoedelijk pas in Rome. Niettemin, kende hij hier van Brittannië, kende hij al de dochter van zijn grootste tegenstander, Caradoc, en daar is hij dus inderdaad later mee getrouwd. Nog even over die koninklijke familie. Het idee bestaat, het is niet 100% bewezen, maar het idee bestaat dat deze Bran, dat was de vader van Caradoc, dat deze Bran al in Brittannië, voor de inval van de Romeinen zal ik maar zeggen, tot geloof gekomen is en dat hem het evangelie bereikt heeft. Want volgens de Britse traditie zou Bran afstand gedaan hebben van het koningschap ten behoeve van zijn zoon Caradoc of Caractacus, om zichzelf terug te trekken. En hij werd, hoe noemen ze het, aartsdruïde, dat wil zeggen leider van de druïden. En het druïdisme, dat is nou eenmaal de religie, zal ik dan maar zeggen, van de, of de filosofie, religie, van de Kelten. Hij werd dus leider van de godsdienstige beweging, zal ik maar zeggen, in zijn land en onder zijn volk. Echter, het vermoeden bestaat, er zijn ook aanwijzingen voor, dat hij dat deed weliswaar in zijn positie van druïde, dus als geestelijk leider, maar dat hij dat deed omdat hij christen was geworden. Om inderdaad het volk binnen dat christendom te leiden. Van Caradoc zelf is het vrijwel zeker dat hij pas tot geloof gekomen is in Rome. En datzelfde geldt ook voor zijn schoonzoon Pudens. Van Claudia.